was een vriend, geen echtgenoot. Koos onbegrensde wegen. Aan vast had ik een broertje dood, maar kwam wel broertjes tegen. Zij werden vriend, soms reisgenoot, voor onbepaalde tijden. Ze liepen weg of liepen dood, ik leerde hoe te lijden. Ik was een vriend, een disgenoot, en hield van samen eten. Maar voor ontbijten als de dood, dat is mij vaak verweten. Ik was een vriend, een lotgenoot, heel goed in samen klinken. Maar toch, het glas met vriendje dood, zal ik alleenig drinken. Aldus het gedicht Alleenig van acteur, zanger en schrijver Jan-Simon Minkema, die via onder meer de Gaykrant zijn pennenvruchten deelt. Hier in LGBT+ radio show en podcast Culti Culti deelt hij vandaag ook dierbare momenten uit zijn leven, van de fameuze familie Knots tot zijn grootste liefde. Zometeen een uitgebreide en openhartige kennismaking. Voorts zal Mark Hesselink in het laatste kwartier in zijn rubriek Cultipedia het glas heffen op zangeres Vicky Leandros, die momenteel begint aan haar afscheidstournee. Tussendoor twee knotse chansons en een zalige song van Omar Apollo. Veel plezier!
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Oh. Op de koffie bij Jan-Simon Minkema. En we zijn hier onder de rook van Horen in het landelijke Zwaag. Hoe is het om hier te wonen?
Het is heel fijn en leuk om hier te wonen. Ik ben hier 33 jaar geleden naartoe getrokken. Ik woonde in Amsterdam, in de Watergraafsmeer, in hetzelfde huis als Hetty Heiting. Maar op een gegeven moment wilde ik wat meer mijn vleugels uitslaan, wat meer op mezelf. Ik heb naar een huis gezocht in Amsterdam, nou niet te betalen, toen al niet.
En 33
jaar geleden, ja. En toen ben ik deze kant op gekomen, omdat mijn familie, mijn zussen wonen hier ook. En die zeiden van, nou, kom dan onze kant op, hier zijn de huizen nog betaalbaar. Ik heb met mijn zusje Annemieke heel wat huizen bekeken hier. En uiteindelijk dit huis gevonden, een doodnormale middenwoning van, ik denk zo'n jaar of 65 oud. En het was helemaal met jutebehang, oranje en bruin geverfd. Maar daar keek ik doorheen. Ik dacht, ja, maar daar kan ik zelf wel wat mee doen. Daar kan ik wel wat van maken.
En nu is het echt een soort villa kakelbond.
Ja.
Geel en rood en blauw in het plafond.
Ja.
Ornamenten, sterren en heel veel kerstbomen en Mariabeelden. Het is geen museum, maar
nee hoor, ik
een decor
woon
meer.
Ja, het is noem het maar een decor. Dat ben ik ook gewend. Ik maakte voor het Kindercabaret Pot voor Drie destijds en ook voor mijn soloprogramma's zelf de decors en de kostuums. Ik heb een opleiding gehad als etaleur-decorateur voordat ik naar de Kleinkunstacademie ging. In Almelo, daar heb ik 1,5 jaar gewoond. Ik ben daar naartoe gegaan op mijn 17e. Ik ging dus heel vroeg al op kamers wonen.
Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan?
Uit Groet in Noord-Holland. Dat is vlakbij Alkmaar. En daar heb ik dus tot en met mijn 17e gewoond. Groet was een beetje een ingeslapen dorpje. En ik voelde me daar niet fijn. Mm. Ik had het gevoel van the only gay in town.
Mm-hmm.
Ik werd ontzettend gepest op school.
Oh jee.
Jarenlang. Ik ben wel van de lagere school, halverwege hebben mijn ouders me naar een andere lagere school gedaan in Bergen. En in Bergen was het leuker. Daar was het allemaal wat ruimer van inzicht.
En opener.
En ik kwam ook in een klas bij een onderwijzer die zag dat ik creatief was. Dus ik mocht meteen bij de toneelclub en ik mocht helpen decors maken. En nou ja, eigenlijk toen viel het allemaal een beetje op zijn plek.
Mm-hmm.
En daarna ging ik naar de Mulo in Bergen en daar werd het weer wat minder leuk. Toen naar Alkmaar, naar een opleiding voor midden- en kleinbedrijf. En daar zeiden ze van, nee, jij moet iets artistieks gaan doen. En voor mijn ouders was haalbaar artistiek etaleur worden. Want dan kon je toch goed je brood verdienen. Ik wilde toen al naar de kleinkunst, maar dat vonden ze niet goed.
Mm.
Ik was nog te jong om dat door te kunnen drukken. Maar toen heb ik in overleg met een huisvriend van ons gezegd, ja, maar dan wil ik naar een opleiding heel ver bij mijn dorp vandaan. En hij zei, ja, er is een hele goede, de DEVA vakschool, een hele goede opleiding in Almelo, maar dan moet je wel op kamers, kun je niet meer heen en weer. En toen heeft hij mijn ouders overtuigd dat ik naar die school moest, omdat dat de beste was. Want er was er namelijk ook één in Amsterdam. Maar ja, dan had ik elke dag op en neer met de trein gemoeten. En ik wou weg.
Ja.
Nou, dat is de beste stap geweest. Ik ben volwassen geworden binnen een maand, zal ik
zeggen. Ja.
Ik ging naar Almelo, ik ging kijken of ik een kamer kon vinden. Er stonden gewoon nog bordjes met kamers te huren en zo. En ik kwam bij een ongelooflijk leuke mevrouw, mevrouw Boelaars van Dam.
Oh.
En die was daar terechtgekomen na een scheiding en uit Den Haag. Dus zij zat met al haar kinderen op een flat. En ze had eigenlijk geen kamertuur, ze had alleen een bed.
Oh.
Namelijk bij haar 17-jarige zoon, dus net zo oud als ik, Marcel. En daar stond een stapelbed en ik mocht kiezen of ik onder of beneden. En ik heb daar een paar maanden gewoond, totdat ik uiteindelijk een eigen kamer vond. Maar die mevrouw Boelaars van Dam, dat was zo'n bijzonder iemand, die had mij meteen door.
Mm.
Op een zaterdagavond, ik had toen een vriend, iets ouder, en die kwam mij ophalen. En toen zei ze, ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik wil die vriend wel even zien.
Oh,
ik zeg, nee, maar hij staat buiten. Nee, roep hem maar even boven. Dus nou, een kopje koffie en zij hem een paar vragen stellen. Nou, dat beviel wel blijkbaar. En na het weekend kwam ik weer thuis bij hun. En toen zei ze, nou, voor de draad ermee. Ben jij homoseksueel? Ja, ja mevrouw, dat ben ik, ja. Toen zeg maar, dan heb ik ook een vraag. Als u dat meteen had gezien, waarom vond u dan goed dat ik bij u zo Marcel op de kamer mocht? Keek ze me aan en zei ze, oh, ook nog slim. Zei, nou jongen, ik heb gedacht, als Marcel homo is, is het prima. En als hij het niet wil, dan laat hij het wel merken.
Oh,
ja, in
wow.
Die tijd.
Ja.
Het is toch fantastisch? 67. En ik kon het met die Marcel ook goed vinden. Die zat in een bandje, die speelde rockgitaar. Leuke jongen. Ik heb me daar heel plezierig thuis gevoeld. En opeens had ik het idee van, de wereld ligt werkelijk voor me open.
En was Marcel ervan gediend?
Nee, helemaal niet. Nee, was zo hetero als ik weet niet wat.
Ja, ja.
Maar maakte daar geen punt van.
Dus dit was eigenlijk ook meteen je coming out?
Ja, mijn coming out was al heel moeizaam verlopen op mijn 15e. Want toen had ik een, nou laten we zeggen, ik had iets met een oudere meneer.
Want je bent van 1950, hè?
Ja, en toen kwam dat uit. Heel problematisch, ik wil er niet al te moeilijk over doen. Maar in ieder geval, ik werd op een gegeven moment door de politie opgehaald. En ik werd ondervraagd door een mevrouw en een meneer, een politieagent en een agent. En die hadden hele suggestieve vragen. Ja, wat is dat voor vriendschap? En zit hij wel eens aan je? En ja, ik was 15. Ik wist intuïtief natuurlijk van, hou je mond en ontken alles. En ik heb toen al geleerd dat ik wel aardig kan toneelspelen. Dus ik keek ze met grote ogen aan en zei, maar wat bedoelt u dan? En die vrouwelijke agent was het gemeenste. En die zei, ja, maar bijvoorbeeld dan, dat als hij je dan cadeaus geeft en je wil hem dan bedanken, dan mag je rustig vertellen hoor. En dan zei ik, nou, ik heb nog nooit een cadeau van hem gekregen. Ja, maar waar praten jullie dan over? En toen zei ik, nou, laatst dat het uit was met Aletta, mijn vriendinnetje.
Heel slim.
Ja, maar ik voelde me wel ongelooflijk rot. Want hij was een hele aardige man, maar wel een getrouwde man met kinderen.
En hoe is zij er vanaf gekomen?
Nou, dat is heel zwaar geweest, ja. Met de scheiding en met zijn baan kwijt als onderwijzer en ja, noem het allemaal maar op. En ik mocht hem dus niet meer zien. Ik heb nog één brief van hem gekregen waarin hij mij mijn baasje noemde.
Mm.
En daar kan ik nog wel helemaal om janken. Mm. Zo'n lieve man.
Oh.
Ik heb me nooit bedreigd gevoeld door hem. Ik heb eerder gevoeld dat ik tegen hem alles kon vertellen wat me dwars zat. Ik heb later nog wel eens gedacht, zal ik hem opzoeken? Maar ja, er waren ook kinderen in het spel. En die vrouw was heel ongelukkig er allemaal onder. En die verweet mij dat allemaal alsof ik er wat aan kon doen. Want ik heb hem nog één keer, lag in het ziekenhuis. Toen probeerde ik hem op te zoeken. Toen stond zij in de gang. En toen ging ze schreeuwen en schelden dat ik weg moest. En ben ik op weg gegaan.
Oh.
En daarna heb ik hem ook nooit meer gezien.
Ja, veel luisteraars die zullen jou kennen van de kindertv-serie De Familie Knot, begin jaren 80, waar jij drie prominente rollen in speelde. Mm-hmm. Onkel X, Meester Vogel en de opa. Hoe kijk jij daar nu op terug?
Als een soort wonder. Ik had een kinderkabaret opgericht met Hetty Heiting en Beatrice Sluiter. Dat hebben we een aantal jaren gespeeld. Dat heette Pot voor Drie. Toen was er een televisieregisseur, Hans van der Buske, die zag dat. En die kwam naar Hetty en mij toe en zij zouden jullie ervoor voelen om iets van cabaret op de televisie te doen. Ik werk voor de NCV. Nou, daar wilden we wel over nadenken. Toen hebben we een eenmalige serie van één jaar gedaan. En dat heette Als je dat soms nog niet dacht. En dat was een cabaretprogramma met liedjes erin ook. Die Hetty en ik dan zelf schreven en sketches. En in elke uitzending hadden we een gast. Dat werd redelijk goed bekeken. Maar toen, voor het jaar daarna, vroeg de NCV, zouden jullie niet serie willen maken? En toen hebben we om de tafel gezeten en met Marnix. Want Marnix was ook een van die gasten in dat vorige programma. Mm-hmm. En ik kende Marnix al heel lang, want Marnix en ik zijn elkaar tegengekomen toen ik 19 was en hij een paar jaar ouder in een café in Arnhem. En wij vielen als een blok op elkaar. Dus wij waren ook een tijdje minnaars, maar wij...
Oh, dat wist ik niet.
Ja,
was dat zo?
Ja, heftig hoor. Maar wij leken zo op elkaar. Wij vochten elkaar echt vreselijk de tent uit. We waren allebei even eigenwijs en even de baas spelen. Maar we waren ook wel heel gek met elkaar. Maar wat die viezerik niet verteld had, was dat hij gewoon in Amsterdam met een vriend samenwoonde. Dus hij kwam af en toe gewoon leuk naar Arnhem. En ja, later begreep ik, toen mocht ik een keer in Amsterdam komen. En toen dacht ik, maar dit is een huis waar meerdere mensen wonen. En toen zei hij, ja nee, maar we staan op het punt van uit elkaar gaan. En ik zei, nou, dat had je ook wel eens kunnen vertellen. Hij zei, ja, had je het dan niet gedaan? Ik zei, dat weet ik niet, maar ik had het willen weten. Maar goed, dat ging dus uit. Maar we bleven wel elkaar zien. En zijn nieuwe vriend, dat werd ook een vriend van mij, dus toen was het helemaal goed. En die nieuwe vriend, John Kuiper, uit Ja, zuster, nee, zuster, die voelde dat ik geen gevaar meer was. Want ze zijn meer dan 40 jaar bij elkaar gebleven. Zij pasten echt zo naadloos bij elkaar. En Marnix en ik werden gewoon hele goede vrienden en zijn we altijd gebleven. We konden ontzettend goed praten, ook over het vak en wat we vonden van dingen, wat we mooi vonden, wat we sentimenteel vonden of wat we kut vonden. We hebben urenlang aan de telefoon gehangen altijd.
En zijn helaas overleden.
Ja, eerst ging John. En toen werd Marnix zo treurig. Toen werden wij weer nog closer. Een paar jaar. Maar ja, toen kreeg Marnix een paar keer een tia. En toen werd hij blind. En toen zei hij van, ik wil stoppen. Mm. Maar ik wil dat jij de laatste bent waarmee ik praat. Dus de avond om 12:00 s'nachts hebben we nog een half uur gesproken met elkaar. Daarna heeft hij het gedaan. Mm. En dat is een van de heftigste dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Ik mis hem. Ik vond het toen heel moeilijk om tegen hem te zeggen dat ik het begreep. Want eigenlijk dacht ik, je mag niet gaan. En ook dat laatste moment, wat zeg je tegen iemand die euthanasie gaat plegen? Nou toch, ja, het is zo gek. En hij geloofde niet in een leven na de dood, ik wel. En toen zei ik, ja, maar ik kan ook niet tegen je zeggen tot ziens, want jij gelooft daar niet in. Maar toen zei hij op een gegeven moment, ik ga naar John. Ik zeg, maar je gelooft er toch niet in, waar zie je John dan?
Betrapt.
En toen zei hij, ja, jij moet ook altijd het laatste woord. Ik zeg, ja, maar als jij zegt, ik ga naar John, dan ben ik alleen maar blij. Dan ben ik helemaal... zegt, ja, nou, dat denk ik. Ik zeg, nou, fantastisch, doe hem de groeten. En zo zijn we uit elkaar gegaan. Ik hoop dat als ik doodga, dat ik hun ook weer zie.
In hoeverre speelde dat een rol dat jullie allebei homo waren in die familie Knots? Want het ging er nooit expliciet over, maar wel roze verf van tante Til en pruiken en make-up. En
ja, alles wat gays heel erg leuk vinden. Hè, tante Til werd ook wel een soort van gaymoeder. Er werd heel veel nagedaan ook. Ook door jongens die dan naar het carnaval gingen als travestie, als tante Til.
Oh ja.
En daar kregen we dan weer fotootjes van en dan gingen we weer terugschrijven. En dat was allemaal heel leuk. Nou, het speelde een rol in de zin van, als wij met Hetty zaten te brainstormen over waar het allemaal over moest gaan en wat we leuk vonden, dan kwamen we met vragen. Of Marnix zei van, ja, ik wil wel graag een heel groot raar wijf spelen. En ik zei, ja, ik wil ook wel een keer een vrouw spelen die op mijn moeder lijkt. En dan gingen we clipjes maken en daarin konden we dus ook al die extra typetjes leuk kwijt. En het had te maken met vrijheid. Daar was Hetty ook heel sterk in, van je moet kunnen zijn wie je bent, wat dan ook. En ook voor jonge mensen, voor kinderen zeggen van, als je dromen hebt, dan moet je ze gewoon doen. Laat je niet door anderen tegenhouden die zeggen, dat is gek of dat is raar. Als jij groen haar wil hebben, moet je dat nemen. We hadden ook een keer een punkmeisje erin. Dat was de dochter van Nelly Vrijda. En die had ik leren kennen, doordat ik in een toneelstuk gevraagd was. En daar was een scène in met een vader en een dochter. En ik moest die jonge vader spelen. En Miranda was dan het punkmeisje. En dit was zo'n mal, leuk, eigenwijs ding. Met een veiligheidsbelt in de oren. En met helemaal zo de eigen. Die ging zo lekker de eigen gang. Dus ik zei tegen Hetty, ik heb nou toch een meisje. Ik denk dat ze 12 of 13 is. Maar ik zeg, die moet je erin schrijven hoor. Want dan kunnen we leuk met zo'n punkmeisje. Die dan... En toen is daar een scène ingekomen dat meester Vogel moest oprotten. En ging zij met een bord voor de winkel staan. En zo echt zo heel leuk. En kinderen vonden dat weer leuk. Omdat ze iets herkenden van wat ze misschien zelf ook wel zouden willen.
Jong geleerd, oud gedaan. Je moet nooit met vreemde mensen meegaan. En nooit in je eentje 's avonds laat over straat. Dit soort geleuter kan nauwelijks kwaad.
Maar er worden ook wel eens dingen gefluisterd, waar jij maar al te gretig naar luistert. Er bestaan van die praatjes, die gaan al jaren rond.
Die rollen jou vast ook wel eens uit je mond. Eens een dief, altijd een dief. Meisjes met rood haar zijn vreselijk lief. Maar meiden met motors zijn heel ordinair. Die Bas van de Bukkels wordt nooit populair. Nee, nooit populair.
Streep door, streep door, streep door.
Wat niet van toepassing is.
Streep door, streep door, streep door.
Wat niet van toepassing is. En wie er niks heeft doorgestreept, nou die is dus echt niet helemaal fris. Eens een dief, altijd een dief. Punkers zijn allemaal agressief. Een neger is dom en een Groninger stug. En mensen veroordelen altijd zo vlug. Altijd zo vlug.
Een Belgenmop
of een Jodengrap,
dat is toch niet erg?
Nee, ik lach beslaafd.
Wie anders is dan ik, is of gevaarlijk
of niet goed snik.
Als ik maar naar beneden trap, dan word ik zelf nooit zo'n grap.
Ja, dat hoop ze.
Streep door, streep door, streep door.
Wat niet van toepassing is.
Streep door, streep door, streep door.
Wat niet van toepassing is. En wie er niks heeft doorgestreept, nou die is dus echt niet helemaal fris.
Streep door, streep door, streep door.
Wat niet van toepassing is.
Ben je heel veelzijdig, acteur, maar ook tekstschrijver, zanger en dichter.
Mm-hmm.
Wat vind jij zelf nou je sterkste talent eigenlijk?
Ja, ik denk toch wel bedenker en schrijver. Dat was al met dat kindercabaret. Het was al op de Kleinkunstacademie. Toen ik op de Kleinkunstacademie zat, ik zat in de klas met Dirk de Lint onder andere. En Dirk hield ook van schrijven. Dus wij hebben toen al 2 keer een musical geschreven samen. Oh. En dan maakten Hettie en Ruud Wijsman, Hettie Heiting en Ruud Wijsman, maakten daar dan de muziek bij. We hadden Bart-Jan te Boekhorst, dat was een danser. Die maakte de choreografieën. Dus wij deden dat op school al. En dat heb ik voortgezet nadat ik van school kwam met dat kindercabaret. Dus het bedenken, het schrijven. En het schrijven kreeg uiteindelijk een steeds grotere rol in mijn leven toen ik gevraagd werd om Vrienden voor het Leven te schrijven, wat Peter Lusse de hoofdrol speelde. En later wat ik het allerleukste heb gevonden om te schrijven, Zonder Ernst, met Ellen Vogel als de oma. Over 3 generaties vrouwen waar ik zoveel in kwijt kon. En ook
een Marnix, thema.
Ja, Marnix erbij. En
Karel van Herwijnen.
Ja, die was het eerst. En die ging eruit en toen heb ik voorgesteld om Marnix te vragen. Ja. Omdat ik hem zo goed kende, kon ik er meer gay dingen inschrijven. En als je het nu terugziet voor de NCRV in die tijd. Want er is een aflevering, er zit ook Hans Cornelis in als het vriendje van Marnix. En ik die daar uit jaloerse kreng. En ik weet nog dat Ellen Vogel toen zei, nou, het is wel een gay aflevering. Ze vond het allemaal enig hoor. Ze vond het hartstikke leuk. En Sjoukje vond het ook heel erg leuk. En Ellemijn Veldhuizen van Zanten, die de dochter speelde ook. Dus dan denk ik, nou, we mochten best veel. En we konden leuke thema's aansnijden.
Mm-hmm.
En dat vroeg je. Het schrijven heeft meer de overhand gekregen. Meer nog dan het spelen. Daar zal ik ook heel eerlijk in zijn. Ik heb best veel audities gedaan. En ik werd het gewoon heel vaak net niet. Weet je wel, dan kwam ik ergens aan op en was zat Dirk ook te wachten. En dan denk ik, ja,
dan. Oh, daar heb je die,
en
dossier verhulst.
Ik bedoel, zo'n prachtige jongen. En ik heb wel op het toneel dingen kunnen doen met Purper en bij Gratema. Maar dat was cabaret. Dat vond ik van mezelf dat ik dat wel kon.
En dan schreef je ook zelf de teksten?
Soms ook van anderen. Van Jan Boerstoel bijvoorbeeld of zo. En dat vond ik heerlijk om te doen.
Prachtig, ja.
Ja. Maar het grote toneelspelen is het niet geworden. En dat is ook helemaal niet erg. Ik ben ook geen Hamlet. Was ik niet. En dat zou ik ook nooit zijn. Maar ja, toen. Zo is ik schreef kinderboeken. Ik heb er wel een stuk of 12 geschreven. En op een gegeven moment waren mijn neefjes en nichtjes allemaal zo groot dat ik dat niet meer voor kon lezen aan ze. Toen ik heb er ook eigenlijk wel genoeg van. Toen kwam Julie van Hemert, een producer uit die tijd. met het verzoek voor Vrienden voor het Leven of ik daar de teksten voor wilde schrijven. Oorspronkelijke Engelse teksten, die moesten hertaald worden. En op laatst vond ze die Engelse tekst dan niet zo leuk en zei ze verzin zelf maar wat. En op een gegeven moment waren de Engelse teksten op en toen mochten we het helemaal zelf verzinnen. Dus ging ik weer met Peter om de tafel. En ja, dat vond ik een sensatie om teksten te maken die grappig waren en die anderen moesten uitspreken. Dat schrijven is op mijn pad gekomen, net zoals het schrijven van liedjes voor andere mensen op mijn pad kwam. Nadat ik van de Kleinkunstacademie afkwam, had ik een plaat gemaakt. Die hoorde Lisbeth List en Lisbeth List zei van ik wil wel dat je voor me gaat schrijven. Nou, toevallig hing ze in mijn jeugd boven mijn bed met Ramses samen. Want ik was helemaal fan van Ramses en Lisbeth. Ik heb op mijn 14e heb ik al het Chaffetje Chantal gezien in Bergen. En ik werd natuurlijk helemaal smoor verliefd op zowel Lisbeth als op Ramses. Ik raakte helemaal in de war. Ik vind ze allebei helemaal fantastisch. Ik wil me allebei trouwen. En toen heb ik platen gekocht. Alles van hun kende ik uit mijn hoofd. En ja, dan zoveel jaar later loop je zo tegen de 30 en dan word je gevraagd om bij Lisbeth thuis te komen. En dan liet ze Franse muziek horen wat ze mooi vond. Ze zei, op deze muziek zou ik graag een tekst willen. En uiteindelijk zat ik een paar weken later weer bij haar op de bank met een tekst en die moest ik voorlezen. En
was ze een muze voor jou dan? Dat je denkt, oh, ja, Lisbeth. Ja.
Ja. Ja, maar ik moet wel eerlijk zijn, ik was ook heel ambitieus. Dus ik stuurde ook dingen op naar Connie van der Bos. Ik ben ook in contact gekomen met Jasperina de Jong via een vriend. Dus ik wilde wel heel graag schrijven voor anderen, maar wel het liefste voor de beste.
Ja.
En dat is me in die tijd aardig gelukt, moet ik zeggen. Maar Lisbeth, Connie van der Bos was een geweldige, leuke, aardige vrouw. Die had iets meer afstand. Lisbeth werd wel echt ook wel een vriendin, maar ook wel iemand waar ik er zoveel van hield. Lisbeth was echt een heel speciaal iemand. En in die tijd dat het met Ramses wat minder ging en Lisbeth steeds meer op zichzelf kwam, kwam ze ook wat meer los. En in die tijd mocht ik dingen voor haar schrijven. En dat was een avontuur. Voor haarzelf ook.
Nu tijd voor een hele brutale vraag.
Oh.
Wie was jouw grootste liefde?
Ik heb er een paar gehad, maar de allereerste, dat was Hans. Ik was 17 en ik woonde dus op kamers bij mevrouw Boelaars van Dam. En Hans was 26. En dat was dus best wel een leeftijdsverschil. Ik ben hem tegengekomen in een gay bar in Amsterdam. In de hoek stond een mooie blonde jongen en die bood me wat te drinken aan. En diezelfde avond heeft hij me helemaal naar Almelo gebracht.
Oh jee. Ja.
En toen was het aan. En dat heeft een paar jaar geduurd. Ik heb ook met hem samengewoond. We hebben een flat gehad in Arnhem. Maar hij was een enorme avonturier. Hij had heel veel vriendjes, ook toen we samen woonden. Hij ging soms opeens 2 maanden weg, dan zat ik alleen op die flat. En hij zag dat artistieke van mij allemaal niet zo. Hij vond dat toneel, vond hij allemaal maar niks. En, dus op een gegeven moment heb ik gezegd, ik stap op. En toen heb ik een etage gehuurd in Arnhem bij Jan Verhoeven. Jan Verhoeven was een acteur van toneelgroep Theater. En zo ben ik bij toneelgroep Theater terechtgekomen. Ja. En daar heb ik 2 jaar als aankomend jongetje gewerkt in allemaal van die kleine rolletjes. Maar ik vond het geweldig. Ze hadden daar ook al gauw door dat ik heel handig was met mijn handen. Dus op een gegeven moment moest ik allemaal requisieten maken of dingen die aanvullend voor het decor waren. En dat deed ik graag. Dus ook daar kwam ik weer. En daar was een zanglerares, Beb Sule. Die gaf les aan alle toneelspelers van de toneelgroep Theater. En ik ging ook les nemen bij haar. En zij zei, je moet naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Want een leerling van mij, Hettie Heiting, zit daar al. En er hing een foto van Hettie op het prikbord in haar werkkamer. En toen zei ze, dan prik ik de foto van jou naast Hettie. En dan ga jij volgend jaar naar de Kleinkunstacademie. En jullie zullen het goed met elkaar kunnen vinden.
Wauw, en zo ging het ook. Ja, ja,
maar dan moet je voorstellen, er waren 350 inschrijvingen voor de kleinkunst dat jaar. En er zijn er 7 aangenomen. En daar was ik er dus 1 van. Dus het is een wonder gewoon.
Wat is je grootste verdriet?
Het grootste verdriet is het verdriet om diezelfde man, diezelfde Hans. Want ik vond alles geweldig aan hem. Lief. En ik vond hem ook heel mooi. Maar we matchten niet. En dat heb ik daarna nog een keer met Marnix beleefd. En heel veel jaren later heb ik nog een vriend gehad, die heette Chef. Die ontmoette ik, toen ging ik nog naar de sportschool. Dat was in die tijd heel erg, dat deed iedereen. Ik dus ook. En ik zag hem onder de douche. En ik dacht, zo heet die. Dus ik zei, ga jij straks met mij mee naar huis? En ik deed nooit zoiets. En toen zei hij, ik weet niet, ik ben hier wel met de auto. Ik zeg, ik ook, rij maar achter me aan. En hij is meegegaan en toen bleek dat hij getrouwd was. En dacht dat hij
Met een vrouw.
Ja. En dat die, maar toen zei hij, ja, maar ik voel eigenlijk al door dat het niet klopt. En een lang verhaal kort, een half jaar later woonde hij bij mij. Had hij zijn vrouw verlaten. En wij hebben 1,5-2 jaar samen gewoond. En toen ging het toch mis. Dat ik zei steeds tegen hem, je hebt bijna niks meegemaakt, alleen mij. Dus je moet toch maar af en toe je gang gaan, want ik zie dat je dat wil. Mm. En hij ontkende dat, maar ik zag gewoon dat hij... Alleen ja, toen ontmoette hij iemand waar ik notabene ooit ook iets mee had gehad. Dus hij komt bij die man, komt hij op de etage en hij ziet... Die man was ontwerper en fotograaf. En hij ziet een foto van mij.
Oh!
Op de avond dat hij wilde vreemd gaan, ziet hij een foto van mij. En die ander die zegt, ja, dat is Jan Simon. Ja, daar hoor ik nooit meer wat van sinds hij een vriendje heeft.
Oh.
Goed verhaal, hè?
Ja.
Ja, vind ik ook. En dat heeft hij me later allemaal half jankend verteld. En ik dacht van, ja, net goed. Ik was wel een beetje gemeen. Maar
karma.
Goed, ja. Maar ja, daar een paar maanden later trok hij bij die jongen in.
Oh.
Dus toen had ik mijn hand wel erg overspeeld met te zeggen van, ja, je kunt gewoon je gang gaan, hoor. Wij horen bij elkaar. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Dat was ook heel verdrietig. En daarna is er tot een paar jaar geleden nog iemand op mijn pad gekomen. Allebei vonden we elkaar heel erg lief, maar het paste toch niet.
Het kan zomaar gebeuren, dan kijk ik een jongen aan. Dan wil ik hem dus zoenen en meteen ook met hem gaan.
Als ik een meisje leuk vind, fluit ik of ik doe heel stoer. Maar vaak ga ik dan op de wat kan mij het schelen toe.
Steeds een nummer bellen, maar niet zeggen wie je bent. Door zijn straat heen fietsen, net doen of je hem niet kent.
Zeggen, wat een trut ben jij en vinden juist van niet. Om haar jaloers te maken, omgaan met zomaar een griet. Idioot, als je verliefd bent, daar kun je niks aan doen, dat hoort erbij. Wat doe je, idioot, als je verliefd bent, je reinste aanstellerij.
Alleen maar kleren dragen, waarin hij me graag wil zien. Praten over sporten en ze zelf gaan doen misschien.
Briefjes naar haar schrijven, verscheur ik dan maar weer. Bang zijn om voor gek te staan, dus durf ik al niet meer.
Het veel over hem hebben en het liefst de hele dag. Woedend zijn op mijn vriendin omdat ik haar met hem zag.
Tegen vriendjes zeggen dat we al met mekaar gaan. Dat we ook al vrijen, maar het nooit hebben. Wat doe je, idioot, als je verliefd bent? Daar kun je niks aan doen, dat hoort erbij. Wat doe je, idioot, als je verliefd bent? Je reinste aanstellerij.
Ik denk dat ik uiteindelijk iemand ben die alleen hoort te zijn.
Ja, ik moet ook denken aan het gedicht Alleenig in jouw bundel Dagdroom en Nachtegaal.
Ja, ja.
Wat een beetje een ode is, of ook wel een troost op het alleengaande of alleenstaande leven.
Ja. Ja,
ben je toch mensen ontmoet ondertussen?
Ik vind het ook niet erg in die zin. Laat ik zeggen, die coronatijd vond ik afschuwelijk. Want ik had een heel erg sociaal leven met veel vrienden en vriendinnen. En maakte het leven leuk door voor mensen te koken of naar mensen toe te gaan of samen naar theater, noem maar op. En opeens was je gewoon een paar jaar geïsoleerd. En toen dacht ik, ja, als ik nu met iemand samen was geweest, dan hadden we in ieder geval elkaar gehad. Dus dat heb ik wel moeilijk gevonden. Maar het alleen leven op zich vind ik niet een groot probleem. Het is ook een beetje raar om te zeggen, nu ik ouder ben, zou het wel fijn zijn, want dan kan er iemand voor je zorgen. Ja, dan denk ik ook, ik moet gewoon, ook nu moet ik af en toe de schouders eronder zetten en denken, kom op, je hebt een hernia, maar je strompelt maar een beetje door en je gaat wel elke avond koken, dan ga je maar op een kruk zitten koken. Mm-hmm. Maar je moet wel bij de les blijven. Zo streng ben ik wel voor mezelf. Maar ja, dus een grote liefde, waar zoals Marnix en John 44 jaar bij elkaar, ja, dat is mij niet gelukt.
Dan ben je ook goed bevriend met mededichter en hoofdredacteur van de gaykrant Rick van der Made.
Ja.
Jullie hebben zelfs ook een bundel logement samengemaakt.
Ja.
Wat delen jullie met elkaar? Jullie reageren op elkaar middels gedichten.
Ja, ja, en eigenlijk is het ook zo begonnen. We gingen elkaar wat schrijven via Facebook. Hij kende mij niet, ik kende hem niet. Ja, vaag, maar niet echt. En toen kwam er een bundel uit van Rick. En die zei, zou je bij de presentatie willen zijn in Zaandam, in de Schouwburg? En zou jij een onderdeel van het middagprogramma willen zijn? Dus door een paar gedichten voor te dragen. Dat vind ik hartstikke leuk. Toen zei hij, maar het wordt gepresenteerd door een ongelofelijke valse Dusty. Ik weet niet of je Dusty kent met dat enorme haar.
Die vroeger de bingo deed.
Ja, precies, ja. En ik zei, nou, daar ben ik niet bang voor, hoor. Maar goed, die middag brak aan en ik stond in de coulissen en ik zag hoe hij mensen interviewde of wat hij tegen mensen zei. Nou, het was echt verschrikkelijk, maar wel heel humoristisch. Dus ik dacht, oh, ik moet me wel wapenen, want die krijgt er zo direct ook van langs. Hè. En ik word opgeroepen en hij gaat voor me staan, doet zijn handen tegen elkaar en maakt voor mij een buiging en zei, meneer Minkema, mag ik u uit de grond van mijn hart bedanken voor de familie Knots? Want daardoor dacht ik, als Hetty Heiting Tante Til kan zijn, dan mag ik het ook.
Wauw.
Ja. Ik stond met tranen in mijn ogen. Ik kon niks anders doen dan hem omhelzen.
Ja.
En dat voelde de zaal zo. Het was alsof hij ook zei van, ik was een jongetje die droomde om zich te verkleden. En ik zag de familie Knots en ik dacht, eens ga ik het gewoon doen. Ja, Rick zei later ook, jee, wat was dat een mooi moment. Dat hadden we ook niet verwacht. Want ik dacht, nou, ik krijg het er ook gewoon van langs. Hè? Van, mm-hmm. Wat hij zei soms tegen mensen over. Dat dichten, hè? Doe je dat nou voor je plezier? Of is dat is het nodig? Alsof hij bijna zei van, voor mij hoeft het niet, hoor. Weet je wel, zo heel vals. En,
ik zou het niet doen.
Ja. Maar goed, na afloop natuurlijk met elkaar op de foto en hele leuke gesprekken gevoerd. En nou, het enige. Nou, zo hebben Rick en ik elkaar dan echt ontmoet. En daarna gingen we elkaar. Hij ging mij een tekst sturen, ik ging hem een tekst sturen. En wat vind je ervan? En soms wat commentaar, af en toe bellen. Nou, op een gegeven moment afspreken, ergens eten. Heel veel over literatuur praten. Rick is meer een intellectueel dan ik. Laat ik zo zeggen, ik hou heel erg van lezen, maar van heel veel verschillende dingen. Rick spreekt vloeiend Frans en hij leest in het Frans en in het Engels. Ik lees in het Nederlands, ik spreek wel een paar talen, maar ik vind Rick echt meer een intellectueel. Ook in zijn gedichten soms wat intellectueler, maar ik vind het heel mooi.
Mm-hmm.
Ik ben wat directer, wat vaak wat kortere zinnen. Dat vindt hij weer leuk aan mij. En toen zeiden we op een gegeven moment, zullen we samen een dichtbundel uitbrengen? En zo is het logement ons, dat is nou een jaar of drie geleden.
Hoe gaat het schrijven van een gedicht bij jou in zijn werk? Begint dat met een paar woorden of met een wijntje erbij? Of?
Allemaal. Soms met een wijntje erbij of na een wijntje. Ook wel vaak, dat noem ik en dan word ik op mijn voorhoofd getikt in mijn slaap. Dan word ik wakker en dan opeens heb ik een zin.
Snel opschrijven.
Ja, dan ga ik soms ook. Ik heb ook altijd papier en pen naast mijn bed, maar soms schrijf ik het op. Soms ga ik zelfs gewoon echt achter de computer zitten. Het begint altijd met een idee. Of een regel. Dus met liedjes ook zo. Dus ik kan niet zeggen hoe het komt. Ik weet soms ook niet waar mijn inspiratie vandaan komt. Ik ben nu met een bundel bezig. Die gaat over een maand of anderhalf uitkomen. En dat heet In Mijn Ogen. En dat is een bundel met gedichten alleen maar over mijn goede vriend Jos Beentjes. Hij is een heel veelzijdig man. Hij is klassiek componist. Maar hij is ook bokser en hij is ook fotomodel. En ik vind hem heel mooi en heel lief.
Mooie combinatie.
Ja, geweldige jongen is het. En aan hem heb ik een jaar geleden gevraagd, mag ik een bundel over je schrijven dat jij mijn muze bent? Want jouw manier van leven, en ja, hij woont al 28 jaar samen met zijn vriend Alexander, wat ook een hele lieve aardige jongen is. En toen zei hij van, nou, dat vind ik best wel eervol. En hoe had je dat al gedacht? Ik zei, nou, ik stuur je wel eens wat op. Dus toen had ik hem iets opgestuurd. En nou kreeg ik weer commentaar en dus nog eens een gedicht. En uiteindelijk had ik er een heleboel. En toen hebben we besloten dat met twee foto's van hem op de voor- en de achterkant van het kaft. De ene als de componist met een muziekrol in zijn hand. En de achterkant staat hij in een kort boksersbroekje. Is echt een hele mooie jongen. Maar het leuke is wel dat ik ook tegen hem kan zeggen. Dan stuurt hij me een foto van het strand. Ja, we zijn op Gran Canaria. Ja, en dan schrijf ik terug, mijn god, wat ben je weer mooi. Ik word er niet goed van. Nee, dat vindt hij helemaal geweldig.
Ja.
En dan heb ik weer een gedicht. Want ik ben toch 72 en hij is 48. Maar dan zeg ik tegen hem, weet je, het is toch niet erg dat ik vol bewondering ben of verwondering ben. Dat is ook een manier om mijn gevoel te uiten. Terwijl ik ook weet dat ik geen relatie kan hebben met iemand van die leeftijd. Dat zou misschien wel kunnen, maar niet met iemand die al iemand heeft. Dus dat alleen zijn van mij, dat maakt niet dat ik niet zie hoe mooi of hoe aantrekkelijk iemand vinden kan.
En als iemand het ook nog weet te waarderen, dat is natuurlijk ook heel mooi.
Ja. Ja, en een tijdje geleden had ik iets geschreven en toen zei hij, je kent me zo langzamerhand wel heel erg goed. Dit komt wel heel erg dichtbij wie ik ben.
Wat zou jij jongere generaties, LGBT-plussers, willen meegeven?
Luister heel goed naar je innerlijke zelf. Luister gewoon heel goed naar wie jij zelf graag wilt zijn. Dan kun je het ook zijn. Als je ouders hebt waar je ermee over praten kan, doe dat dan. Als dat niet kan, zorg dat je mensen ontmoet buiten de familiekring waar het mee kan. Blijf er niet alleen mee lopen. En dan heb ik het niet alleen over coming out, maar over smaak, over wie je wil zijn. Mm. Over wat je beroepskeuze is. Ik denk dat dat voor heel veel mensen nog altijd moeilijk is. Ook voor generaties van mensen uit het buitenland, die door soms geloof, wat wij vroeger hadden op de Veluwe, dat bestaat natuurlijk nog steeds, maar toen in de jaren 50 was dat nog veel erger. Je mocht geen homo zijn. Nou, dat hebben nu ook heel veel jongelui. En daar is het dubbel moeilijk voor, want je kan soms zomaar door je familie verstoten worden.
Ja.
Als je homo of lesbisch bent, of alle varianten daartussen.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen of meer lezen?
Op Wikipedia staat wat ik allemaal gedaan heb.
Site is uit de lucht, geloof ik.
Ik heb geen site meer, want dat was ik moest dat steeds door iemand anders laten doen. Het werd zo kostbaar. Maar ik heb 2 Facebookpagina's. Eentje Jan Simon Minkema en daar staat van alles op over mijn werk. En dan heb ik Minkema Jan Simon en dat is mijn privé Facebookpagina. Als mensen wat van me willen weten, kunnen ze daar altijd even via Messenger een berichtje sturen. Die krijg ik ook heel vaak. Mm-hmm. En ik schrijf altijd terug.
Daar kan ik van getuigen, ja. Zou je tenslotte nog wat voor willen lezen?
Ja, wat wil jij dat ik voorlees?
Matrozen zijn we.
Ja.
Bladzijde 47.
Oké. Okay. Matrozen zijn we. Als ik weet dat ik droom, ben jij van de partij. Als ik weet dat ik droom, droom ik jou en jij mij. Matrozen op zeewaardig schip, zonder haven in verschiet. Aan de horizon geen stip, zoals in menig levenslied. Als ik weet dat ik droom, is er gunstig getij. Als ik weet dat ik droom, is er geen averij. Matrozen zijn we, jong en mooi. Ankers op de blote huid. Niemands knecht en niemands prooi zijn wij elkaars liefste schavuit.
Evergreen, he controls me. Was there something wrong with my body? Am I not what you wanted, babe? If I ever tried, I would. Evergreen, he tears me to pieces. I pray that you'll fall in love. I've cried so much for you, baby. Evergreen, you turned me to pieces. Doesn't even have to try. You know you really made me hate myself. Had to stop before I break myself. Should've broke it off to date myself. You didn't deserve me. One last time, I see evergreen. Please don't come home to me. Oh, oh, sweet evergreen.
Gelukkig nieuwjaar, Mark.
Gelukkig nieuwjaar, ja.
Dankjewel.
Jij ook.
Meteen we helemaal met een nieuwe energie beginnen wij.
Wij begonnen met Vasiliki Papatanasiou.
Pardon?
Maar wij kennen haar natuurlijk allemaal onder haar artiestennaam Vicky Leandros.
Aha.
Leandros, dat was overigens de voornaam van haar vader, Leandros Papatanasiou. Die als artiestennaam Leo Leandros had en een hele beroemde componist en zanger in Griekenland was. Dus de appel was niet ver van de boom gevallen. Maar 2023 wordt het jaar van Vicky Leandros, want ze gaat 73 jaar oud op afscheidstournee.
Oh.
En daarom wil ik toch even stilstaan bij haar leven en vooral haar werk. Want ik ben altijd een grote fan van haar geweest. En zij is ook zeker een homo-icoon. Zij heeft een grote schare gay aanhangers.
En wat spreekt jou aan in haar?
Ja, ik vind een geweldige zangeres. Absoluut een mooie stem. Bijzondere uitstraling ook. Een echt een ongenaakbare vrouw. Wat natuurlijk ook een beetje meespeelt, is dat ze haar beroemdheid is natuurlijk ooit begonnen met haar songfestival deelnames. Zij heeft 2 keer aan het songfestival meegedaan en zij was eigenlijk bijna de verpersoonlijking van de Eurovisie-gedachte. Zij was een in Duitsland wonende Griekse zangeres die uitkwam voor Luxemburg met Franstalige liedjes.
Oh, ja.
De eerste keer dat ze meedeed was in 1967, was ze nog een heel jong meisje. En dat zag je ook echt wel in het babydolletje en een bobkapseltje. En
schattig.
Babyvet nog op de wangetjes. Allemaal heel onschuldig en schattig. Heel tuttig ook eigenlijk wel. Maar ze werd toch 4e met het nummer L'amour est bleu. Wat later in een instrumentale versie van het orkest van Paul Mauriat echt een hele grote wereldhit is geworden.
Doe, doe, l'amour est doux, doux, c'est ma vie, ma vie dans tes bras. Doe, doe, l'amour est doux, doux.
liefde is blauw.
Ja, leuk, lief. Maar in 1972, 5 jaar later, deed ze weer mee aan het Songfestival. En toen was ze getransformeerd. Was het lelijke kleine eendje, was echt een hele mooie zwaan geworden. Een prachtige, hele zelfverzekerde vrouw die met geweldige allure en groot gemak toen ook het festival heeft gewonnen. Met het nummer Après Toi, een van de grote Songfestivalklassiekers. Qu'après toi.
Triomfantelijk, ja.
Ja, ik vind het een hemelse zangeres. Dat Songfestival, dat was voor haar echt het begin van een hele grote Europese carrière. Waarin ze overigens meestal in het Duits zong. Haar specialiteit was een beetje Duitse slagers, maar met een hele melancholieke Griekse sfeer erin. Dus er speelde ook altijd wel ergens een bouzouki mee. En de Duitsers hielden heel erg van die sound. Hè. Bij Rex Gildo kwam je het ook wel tegen, bij anderen ook.
Benny Nijman in Nederland,
ja,
moet ik aan denken.
Zeker. Ja, zeker. Ja, deed dat ook. Die sound, dat was echt een typisch ding. Maar dat was haar specialiteit. Grote hits, nummers met prachtige titels. Die bouzouki klang in die zomernacht. Auf dem Mond, da blühen keine Rosen. Ik heb hier even een klein stukje van wat ik denk dat wel haar grootste hit geweest is. Ich hab die Liebe gesehen. Ja, ja, ik vind dit onweerstaanbaar. Ik kan hier helemaal in zwelgen. Ze heeft overigens echt ook wel echt hele grote bagger gemaakt hoor, in de loop der jaren. Bijvoorbeeld die keer dat ze in het Nederlands ging zingen.
Oh.
Zeg me, wat is er aan de hand? Wat doen we met ons mooie land? Zeg me, waarom dit alles goed? Van vis tot bloemen sterven moet. Wie brengt het bos in gevaar? Wie bouwt muren en straten en drijft ons uit elkaar? Verloren zijn we niet. Er is nog een toekomst en daarvoor te vechten.
Nou, recht uit het hart.
En je moet er nageven, het is nog steeds actueel.
Zeker, ja.
Maar goed, verder gaan we het gauw vergeten. Ja, over haar privéleven valt niet zo heel veel te vertellen. Geen drank en drugs. Ze is 2 keer getrouwd en gescheiden. 1 keer met een Griekse zakenman met wie ze een zoon kreeg. En later nog een keer met een heel rijke Duitse edelman. Een Freiherr met wie ze 2 dochters kreeg. Het meest bijzondere is nog haar uitstapje naar de politiek. In 2006 werd ze verkozen tot wethouder en lokale burgemeester van het Griekse stadje Piraeus.
Oh.
De haven van Athene. En dat heeft ze maar 2 jaar gedaan en toen kwam ze erachter dat dat niet te combineren viel met de showbiz. Dus heeft ze daar weer een punt achter gezet. Maar goed, komend jaar gaat zij op afscheidstournee. En de naam van die tournee is ook de titel van mijn absolute lievelingsnummer van haar. En daar wil ik mee eindigen.
Oh, mooi, dankjewel.
over wat het schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Wenn sowas auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran.
Met deze liefdesbetuiging aan het leven lijken de winterse buien even heel ver weg. Dit was CultiCulti 112. Ik ben Robert Weijers en spreek hierbij mijn hartelijke dank uit richting Jan-Simon Minkema, Hetty Heiting, freesound.org, Omer Apollo, Mark Hesselink, Vicky Leandros, Bert Boelaars en Lydia Til. Meer CultiCulti is te vinden via CultiCulti.nl, Culti met de K van Knots. Aldaar zijn alle eerdere shows terug te luisteren en te downloaden als podcast. En er zijn zoekfuncties op gasten, Cultipedia-onderwerpen en meer. Tot de volgende keer.
CultiCulti, 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 CultiCulti.